Dank u wel dat we in uw huis geestelijke offers mogen brengen, onze lofzangen, onze aanbidding, onze lofprijs. Heer, we danken u wel dat u groot bent en dat niemand is als u. We willen u eren en aanbidden, Heer. En we danken u wel dat u door uw Heilige Geest opnieuw ons hart wilt openen. Wij willen zelf ook zeggen, Heer, we stellen ons hart open. Want we willen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wij willen horen wat u spreekt tot uw kinderen. En we danken u wel dat uw woord vandaag harten zal raken. Dat het mijn hart raakt. Heer, dank u wel daarvoor. En we willen u bidden, kom tot uw machtige doel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Gaat u zitten, broeders en zusters. Fijn dat ik vanmorgen weer in uw midden mag zijn. Het is altijd goed om u te ontmoeten en bedankt. En samen God groot te maken. Opnieuw groeten van de afdeling Almelo. We hebben een huisje vol. Gasten uit Indonesië. Onze schoonzoon en dochter en twee kleinkinderen die net verhuisd zijn naar ons huis toe. Omdat hun huis verkocht is en ze nog niet weten waar hun volgende adres zal zijn. Dus het is een gezellige boel bij ons, maar we zijn er dankbaar voor. Onze pleegdochter uit Indonesië, die voorganger is, samen met haar man in Papua, is ook bij ons. En er was een zuster uit Klaten, midden Java, die ook een maand mee was gekomen naar Nederland om hier het werk van de Heer te doen. En we zijn dankbaar voor alles wat God doet in onze omgeving. En vandaag is er ook feest in onze thuisgemeente in Almelo, want er is een doopdienst. En vier mensen laten zich dopen van allerlei achtergronden. Een jongen die eigenlijk een verstandelijke beperking heeft, maar die liefdevol opgevangen is door een broeder en zuster uit onze gemeente. Eindelijk heeft hij de beslissing genomen om zich te laten dopen. Een andere jonge vrouw, zal ik zeggen. Ze is tegen de 20, denk ik. Die opgevoed is in het huis van de Heer. Keuze gemaakt heeft voor de Heer Jezus. Een andere vrouw die al lang de doop had uitgesteld, heeft vandaag besloten, vandaag had het al eerder besloten, maar om vandaag gedoopt te worden. En dan is er ook nog een andere zuster die vroeger in Almelo een New Age winkel had en die diep in het occulte heeft gezeten, maar die Jezus ontmoet heeft, alles opgeruimd heeft en nu vandaag haar oude leven begraaft. Dus het is feest. Amen. En het is feest in Arnhem, want Jezus is in ons midden. En we hebben er al over gezongen en we gaan vandaag verder kijken naar het woord. Ik heb een tijd geleden met u gesproken over dat er allerlei stormen in ons leven kunnen zijn door allerlei oorzaken. Mensen kunnen je in een storm verzeild laten raken. De duivel zorgt af en toe regelrecht voor een storm. Soms ben je in een storm door je eigen domme keuzes. Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Maar ik wil vandaag eigenlijk daarover doorgaan met u. Hoe je een storm kan vermijden. Want sommige stormen zijn te vermijden. Zijn te voorkomen. Andere stormen, daar kom je in. En dan moet je wel weten wat je moet doen te midden van zo'n storm. En we kennen allemaal wel stormen in ons leven, of niet? Af en toe is er een watersnood in ons leven. Dat hebben we ook in de afgelopen dagen gezien. En dat is ook een panieksituatie. Er kunnen allerlei panieksituaties zich voordoen. Maar halleluja, bij God is nooit paniek. En daarom zijn we dankbaar dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze gedachten en ons hart mag behoeden in Christus Jezus. Amen. Wat er ook gebeurt in ons leven. Als onze broeder dan zegt, vorig jaar totaal kaduuk, maar God is getrouw. Want hij laat niet varen het werk wat zijn hand is begonnen. En ik denk dat we er allemaal ervaring in gehad hebben, of niet? Amen. We gaan samen lezen in Handelingen 17, want daar lezen we over Paulus die in een storm terechtkwam. En we gaan kijken wat we kunnen doen te midden van panieksituaties, te midden van situaties die niet onze voorkeur hebben, maar waar God wel een bedoeling mee heeft. Omdat God altijd het laatste woord heeft. En dan gaan we kijken naar wat er staat in Handelingen 27, vers 7. Daar wordt al eerder in het hoofdstuk gesproken over het feit dat Paulus als gevangene onderweg was richting Rome. En ze hadden al tegenwind gehad. In vers 4 staat dat geschreven en dan staat er in vers 6. En daar vond de hoofdman een schip uit Alexandrië dat naar Italië voer en hij liet ons daarop overgaan. En daar wij verscheidene dagen lang weinig vorderden en met moeite ter hoogte van Krides konden komen, daar de wind ons niet gunstig was, voeren wij onder Kreta langs ter hoogte van Salmoni. En daar met moeite voorbijkomende bereikten we een plaats, Goede Reden geheten, waar de stad Lasea dichtbij lag. En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vasten reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen, de opvarenden, met deze woorden: mannen, ik zie dat de vaart met ongerief en grote averij gepaard zal gaan, niet alleen wat lading en schip, maar ook wat ons leven aangaat. Maar de hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. En daar de haven niet geschikt was om te overwinteren, ried het merendeel aan vandaar zee te kiezen om zo mogelijk Phoenix, een haven op Kreta, beschermd liggende naar het zuidwesten en het noordwesten te bereiken, ten einde daar te overwinteren. En toen er een zachte zuidenwind opstak en ze meenden hun oogmerk te hebben bereikt, lichtten zij het anker en hielden zo dicht mogelijk langs de kust van Kreta. Maar kort daarop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamde Euraquillo, oftewel noordoostenwind. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, moesten wij het opgeven en dreven weg. Maar we scholen in de luwte van een eilandje, Clauda geheten, waar we nog moeite hadden de sloepmeester te worden. Nadat ze haar opgehezen hadden, namen ze hulpmiddelen te baat door het schip te ondergorden. En daar ze bang waren op de Syrtes te worden geworpen, haalden ze het tuig neer en lieten zich zo drijven. En daar wij vreselijk noodweer hadden, wierpen zij de volgende dag lading overboord en de derde dag gaven ze eigenhandige scheepstuig prijs. En toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. En nadat ze lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zei: de mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. Want deze nacht heeft een engel van de God wie ik toebehoor en die ik vereer bij me gestaan. En hij heeft gezegd: wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houd moed, want dat vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Maar we moeten op een of ander eiland stranden. En dan gaat het verhaal door dat ze eigenlijk helemaal, hoe langer hoe meer, paniek meemaakten. Maar Paulus stond op een gegeven moment op, er staat in vers 33. En tegen dat de dag zou worden, spoorde Paulus aan allen aan voedsel te nemen en zeide: het duurt nu reeds 14 dagen dat ge maar blijft afwachten zonder eten en niets genuttigd hebt. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dit is goed voor uw redding. Want niemand uwer zal ook maar één haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood, dankte God in aller tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. En allen werden goedmoeds en nuttigden eveneens voedsel. Wij waren in het geheel aan boord met 276 man. En toen ze van het voedsel verzadigd waren, maakte het schip lichter door het graan in zee te werpen. Wauw, wat een panieksituatie. Stormen. Allemaal maken we wel eens een storm mee. En misschien bent u nu in een situatie waarvan u zegt: hier heb ik nooit voor gekozen. Dit is mij allemaal een beetje te heftig. Of misschien bent u net uit een storm met een geweldig getuigenis van de trouw van God. Hier zien we Paulus onderweg. U weet het, toen Paulus tot bekering was gekomen, kreeg hij een profetisch woord van een man die door God de opdracht kreeg om naar hem toe te gaan. En deze profeet sprak een woord over hem uit. En hij zei tegen hem: Paulus, je bent een uitverkoren werktuig van God, want je zal door God gebruikt worden en je getuigenis zal gehoord worden door heidenen. Het getuigenis zal gehoord worden door koningen en hooggeplaatsten. En God wil je gebruiken. Wat geweldig. Als je eigenlijk kijkt naar zijn verleden, dan had niemand gedacht dat er nog hoop was voor die man. En iedereen was bang voor hem. Zelfs toen hij tot bekering was gekomen en in de gemeente kwam, dacht iedereen: wow, die man, die moeten we op een afstand houden. Want wie weet wat hij allemaal van plan is. Maar God had een plan met Paulus. En God had gezegd: ik wil jou gebruiken tot mijn eer, want je bent een instrument voor mij. En dat zegt God eigenlijk tegen ons allemaal. We kennen onze situatie niet zoals die zal komen, maar we weten één ding: Gods plannen, Gods gedachten zijn gedachten van heil om ons een hoopvolle toekomst te geven. Geen gedachten van onheil, heeft God erbij gezegd. En wat is dat heerlijk om zo dat woord te weten. Er is een plan van God over uw leven en dat plan zal niet falen. Halleluja. Wat er ook mag gebeuren. Maar ja, hier zien we dat ze toch in een storm terechtkwamen, terwijl Paulus een duidelijk woord had uitgesproken en gezegd dat we kunnen beter niet van hier vertrekken. Maar Paulus wist het, wat er ook gebeurt, God is met me. Maar ze luisterden niet naar Paulus. En hier zie je dat de panieksituatie uiteindelijk uitbrak, omdat men bepaalde signalen niet had opgepakt. Ik heb het ook wel gezien en ook wel ervaren in mijn eigen leven, dat je soms bepaalde signalen niet goed verstaat. Dat je de tijd niet neemt om erover na te denken. We kennen allemaal die regel die we geleerd hebben in onze verkeerslessen. En toen we ons rijbewijs wilden halen, bij twijfel niet inhalen. Als daar twijfel is, even rustig. En zo kan het zijn in ons dagelijks leven dat er situaties zich voordoen. Maar net zoals de mensen die hier beschreven stonden, wat staat er in vers 9? Toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk was. Want er was tijd voorbij gegaan. Ze vorderden weinig, staat er in vers 7. En ze konden met moeite vooruitkomen. En er verderop staat er nog een keer, het ging allemaal met veel moeite. En het ging allemaal zo langzaam. En door het tijdverlies begonnen ze zich gedrongen te voelen om snel iets te gaan doen. Snel iets te gaan ondernemen. Tijdverlies. Wij zijn allemaal bang voor tijdverlies, of niet? We zijn bang dat de dingen niet opschieten. En het is heel moeilijk voor ons om af te wachten totdat God iets spreekt. En dan gaan we eigenlijk op eigen houtje soms een beslissing nemen. En door schade en schande moeten we dan wijs worden. Misschien heb ik u wel eens verteld, maar een van de eerste dingen die ik leerde van de Indonesische taal. Want ik ben grootgebracht in een gezin waar Indonesië heel belangrijk was, omdat mijn ouders ook zendeling waren geweest in Indonesië. Maar het gekke was, ze spraken eigenlijk maar heel weinig Maleis. Ze hadden zich helemaal gericht op de Batakse taal, omdat ze onder de Bataks werkten. En dus als er bij ons vroeger geheimen waren, dan ging het allemaal in Bataks. En dan zaten we daar met onze oren te klepperen. En dan wisten we niet waar het over ging, maar dat was ook de bedoeling. Maar een van de eerste Indonesische uitspraken die ik leerde was natuurlijk, zoals u die kent ook, sabar, subur. Tida sabar, weet u dat ook? Masukubur. En geduld, zeggen we op zijn Nederlands, is een schone zaak. Maar het is zo moeilijk om geduld te hebben, of niet? Want we hebben allemaal die drive in ons dat we denken van, er moet iets gebeuren als we in de wachtstand gezet worden. Maar de wachtstand is een gezegende stand, broeders en zusters. Wachten is heel lastig, of niet? Dan moet u maar even naar de Aldi gaan. Of even naar Lidl, of naar waar u ook mag zijn. En dan zie je daar die lange rij. En dan komen er altijd weer van die ongeduldige mensen die het niet op kunnen brengen om even te wachten. En als je dan in de wachtkamer zit, dan zegt ze, jongen, wat duurt dat lang. Ik was van de week ergens in een winkel om een klein dingetje te halen. En ik denk, jongen, wat lang. Maar het geluk was dat ik even een broeder ontmoette die ik al een paar jaar niet ontmoet had. Dus die tijd was weer nuttig besteed. Maar soms hebben we van die tijden dat we zeggen, Heer, waarom doet u niks? En als u niet spreekt, dan handel ik zelf maar. En dan, dan kan er van alles en nog wat gebeuren. En sommige stormen zijn te vermijden door rustig af te wachten op de tijd van God. Hij die gelooft, haastte zich niet. Toen mijn broer, een oudere broer, die is predikant, of is nu ook gepensioneerd uiteraard, maar die was predikant in de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten. En toen hij rijbewijs haalde en de instructeur, de examinator, die vertelde hem dat hij geslaagd was. Maar hij zei, dominee, ik wil u één vers meegeven. En toen haalde hij dat vers aan. Hij die gelooft, haast zich niet. En we geloven allemaal. En toch is het zo moeilijk om niet te haasten. Als God even zegt van, plan dulu, even wachten op een bepaalde tijd. Dat God zegt, en nu mag je gaan. Dat is een van de dingen. Een ander ding is dat, net zoals hier, wat staat er geschreven, de hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. Terwijl natuurlijk ze het niet beseften dat Paulus een profetische man was, die openbaringen van God ontving. En Paulus was een man die het woord van God droeg met zich mee in alle omstandigheden. De hand van God was op zijn leven. En de hoofdman stelde eigenlijk meer vertrouwen in wat de experts zeiden, de stuurman en de schipper, dan wat Paulus zei. En hebt u het ook gemerkt in uw leven? Dat wanneer God spreekt, wanneer je iets van God ontvangt, dat er altijd toch die stemmetjes in je zijn die zeggen ja maar. En dan moet je gaan kiezen, ga je je eigen verstand volgen? En dat is af en toe ook goed hoor, om goed verstandig te zijn. Maar als God spreekt en het gaat wel tegen bepaalde menselijke gedachten in, dan is het altijd het beste om God te vertrouwen. Amen. Het is altijd goed om Gods wil bovenaan te stellen. En ook al zegt de een dit en de ander zegt dat, maar dan is het juist goed om in die wachtstand te zijn en te zeggen, ja Heer, mensen kunnen me van alles vertellen, maar wat zegt u? En God heeft altijd gelijk. God heeft altijd gelijk, want God overziet de eeuwigheid. God weet wat we nodig hebben. En daarom, ja, in al die strijd die er soms in onze gedachten kunnen zijn, laten we altijd vertrouwen op God. En God meer gehoorzamen dan mensen. Met wijsheid natuurlijk. En op Gods manier. Een ander iets is dat er staat dat ze uiteindelijk toch maar vertrokken, omdat iedereen vond dat het nou wel tijd was. En dan heb je het probleem van de meeste stemmen gelden. Want Paulus was daar als man van God met één woord van God, terwijl al die andere mensen andere meningen hadden. En toen was het ook zo, wat we heel vaak horen, de meeste stemmen gelden. Maar in Gods koninkrijk is dat niet altijd het geval. In Gods koninkrijk gaat het erom, wat zegt God? En de meerderheid kan er ook naast zitten. Maar God heeft altijd gelijk. Amen. En soms dan ga je als mensen bepaalde gedachten, ja, cultiveren als het ware. En door overleg met elkaar kom je tot een bepaalde conclusie. Maar het is niet altijd dat de meeste mensen gelijk hebben. Paulus heeft het meegemaakt. Er staat in Handelingen 21. Er was er weer een profeet in zijn leven. En die man heette Agabus. Of Agabus, hoe dan ook. En deze Agabus die sprak een woord, een profetisch woord. En hij pakte een gordel. En hij zei van, dit gaat met Paulus gebeuren. Paulus, dit is het woord van God over je leven. De Joden zullen komen en ze zullen je overleveren in de handen van de heidenen. En toen dacht iedereen van, ja, maar dat mag niet gebeuren. Terwijl God een profetisch woord gaf. En iedereen zei, Paulus, ga dan alsjeblieft niet verder. Maar Paulus wist het, ik ben op de weg van God. En ook al zeggen de meeste mensen dan van Paulus niet doen, maar hij wist dat God had gesproken. En daarom ging hij zijn weg met God. Amen. Wil natuurlijk niet zeggen dat we eigenwijs moeten worden. En dat we de naam van God moeten gebruiken. En dat we niet meer kunnen luisteren naar wat andere mensen ons misschien ten goede adviseren. Want er is ook heel vaak het excuus geweest van mensen die zeiden, ja, maar ik weet dat God gesproken heeft. En dan niet meer willen luisteren naar geestelijke leiders of naar ouders of naar vrienden. En dan kan je ook in de problemen komen. Maar één ding, het is zo belangrijk om te zien wat heeft God gesproken. Amen. Uiteindelijk gingen ze ook op de omstandigheden af. En soms kan je ook in een probleem terechtkomen als je alleen maar kijkt naar omstandigheden. Want op dat moment, ach, het was een mooi zuidenwindje. En ze dachten, nou, dat wordt allemaal weer helemaal oké. Een zachte zuidenwind. In Indonesië zeggen ze angin sepoi sepoi. Misschien kent u het wel, die uitdrukking. Helemaal een koel briesje. Ah, dat moet goed gaan. De omstandigheden leken ernaar. Maar het was niet zo. En daarom, soms kijken we alleen maar naar uiterlijkheden, terwijl God een plan voor ons leven heeft. En soms lijkt dat alles prima is. Maar het gaat erom, wat zegt God? Amen. Maar dan kan je dus in een storm terechtkomen. En Paulus kwam in die storm. En ja, wat moest hij nou doen? Hij was gewoon meegenomen. En het werd hoe langer hoe ernstiger, dat zien we. Dat ze dreven weg. Ze werden meegesleurd door de golven. Ze konden de kop niet meer in de wind houden. Dat wil zeggen het schip. En ze dreven weg. En van het ene kwam het andere. Uiteindelijk werd het pikken donker. Staat er in vers 18. En het was zo'n enorm noodweer. Vers 20 zegt. Er was niet eens meer de zon te zien. De sterren waren er niet meer. En tenslotte werd ons alle hoop op redding ontnomen. En wat een moeilijke situatie. De sterren die altijd nog een bepaalde richting aangaven, waardoor de zeelui wisten van dat is, we moeten die kant op navigeren. Maar de zon was niet meer te zien, de sterren waren niet meer te zien. Ze hadden geen koers meer, ze dobberden op de zee en ze wisten niet hoe het verder zou gaan. Hebt u ook wel eens zo'n situatie gehad? Dat u dobberde en dat u dacht, wow, Heer, waar gaat dit naartoe? Waar zal mijn toekomst zijn? Hoe gaat u het allemaal leiden? Heer, ik heb geen vast punt in mijn leven op dit moment. Wat zal er nog gebeuren? Maar halleluja, we zijn geborgen in de hand van God. Halleluja. En zijn plannen falen niet. En moet u nagaan, wat was de sfeer op dat schip? Er staat hier verderop, we hebben het gelezen, er waren 276 man aan boord. En misschien alleen maar Paulus, samen met zijn helper Lucas, die was er ook bij, en misschien ook nog anderen. Maar ze waren maar met een hele kleine minderheid in een super negatieve atmosfeer aan boord. En een gevaarlijke sfeer daarbuiten. Wat een negativiteit. Maar Paulus wist één ding. God weet waar ik ben. God weet de koers die ik moet varen. God heeft een woord gegeven over mijn opdracht. God heeft gezegd, Paulus, je moet naar Rome. Want toen Paulus op een keer aan het bidden was in de tempel, staat in Handelingen 23. En toen had hij ook zoveel vervolging van de Joden te doorstaan. Hij was aan het bidden in de tempel en de Heer die stond bij hem. En op een nacht sprak de Heer ook tot hem. En hij zei, Paulus, jij moet in Rome voor de keizer staan. Dus Paulus wist het, wat er ook gebeurt, Gods beloften zijn ja en amen. En ook al zie ik er niks van, dan nog, als God gesproken heeft, dan staat het woord vast. En ook al moesten we het anker lichten en ook al moesten van alles en nog wat gebeuren. Eén ding, mijn hoop is vast in de Heer. Halleluja. En dus, ja, Paulus, die wist het niet meer als mens, maar als kind van God, als dienaar van God wist hij het. Ik ben op het pad wat God voor me uitgestippeld heeft. Halleluja. En ook al was die sfeer om hem heen zo negatief en sprak iedereen dood en verderf en ellende, maar hij wist het, ik heb hoop. Want ik ben in de wil van God. Oh, wat heerlijk om dat ook in je eigen leven te mogen ervaren. En wat gingen ze toen doen? Te midden van de storm. En dat leert ons ook bepaalde dingen over hoe wij in de storm moeten zijn. Sommige dingen, dat deden zij ook, moet je gewoon overboord gooien. Gooi onnodige lading overboord. Dat is een heel goed advies als je in een storm bent. Gooi onnodige lading overboord. Want hebt u het ook ontdekt dat we soms een heleboel dingen met ons meesjouwen, geestelijk, die helemaal niet van nut zijn. Dingen waar we niks aan hebben. Onze zuster stond hier net te getuigen en die heeft het ook ervaren dat je soms mensen hebt dat je denkt van, wat ben jij voor iemand en wat ben jij voor iemand? Ja toch? Maar weet u nog dat toen Petrus zijn vragen stelde aan de Heer Jezus, wat gaat er gebeuren met Johannes na de opstanding? In Johannes hoofdstuk 21, daar staat het geschreven, dat Petrus zei, ja maar Heer, wat gaat er met Johannes gebeuren? En toen zei de Heer tegen Petrus, Petrus, wat gaat dat jou aan? Volg jij mij. Amen. Met andere woorden, Petrus, dat gaat jou niks aan. Wat jij moet doen, is mij volgen. Amen. En soms lopen we met bepaalde gedachten, met bepaalde gevoelens, met bepaalde herinneringen, die eigenlijk ballast zijn in ons leven. En God wil dat we niet met ballast rondlopen, maar dat we al die ballast overboord gooien. Amen. We verzamelen de dingen in ons leven op allerlei manieren. En als je jong bent, dan verzamel je en verzamel je en verzamel je. En als je ouder wordt en je moet gaan inkrimpen, dan denk je, ja, maar die dingen heb ik eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dan ga je minimaliseren. En het is goed om ook geestelijk te minimaliseren, zodat we kunnen maximaliseren in de Heer. Amen. Sommige dingen moeten we loslaten. In het vertrouwen, God zorgt voor mij. Gooi onnodige lading overboord. En Paulus heeft een ander ding ontdekt. Hoe je in de storm moet zijn en wat je moet doen. Of wat je niet moet doen. Een heel goed advies wat Paulus ons zou geven. Als hij tegen ons zegt, ben je in een storm, in een lastige situatie? Dan zou Paulus zeggen, ik heb één ding ook geleerd. Ga niet discussiëren. Ga niet discussiëren. Wie er gelijk had. Het gaat erom dat God gelijk heeft. Amen. Paulus, die kreeg een openbaring. En op een gegeven moment, toen zei hij wel even in vers 21. Mannen, had men maar naar mij geluisterd. Maar, en dan gaat hij door met een woord van hoop. En soms in bepaalde situaties, dan zijn we zo overtuigd van ons eigen gelijk. Ja, maar ik had gelijk. Ik had gelijk. En dan gaat het er gewoon om dat we erkenning krijgen. Maar wat heb je aan erkenning als je in een moeilijke situatie bent? Het gaat erom dat God zijn erkenning krijgt. En het is zo makkelijk in crisissituaties om te gaan bekvechten en te kijken wie nou eigenlijk wat gezegd had en of we wel gelijk hadden, ja of nee. Maar Paulus zou ons vertellen, als het even moeilijk is in je leven, ga niet bekvechten en ga niet discussiëren. Maar richt je op wat God gesproken heeft. Richt je op wat God wil doen. Richt je op de toekomst. Want het kan zijn dat we zo aan het redeneren zijn over bepaalde dingen in ons verleden, wat we meegemaakt hebben, dat we er niet aan toekomen om ons te richten op het heil wat God wil openbaren. En daarom
Het is goed om in rust te blijven en niet te gaan discussiëren. Paulus had echt kunnen zeggen van, ja, maar ik heb het toch jullie verteld. En ik heb het allemaal voorzien. En waarom hebben jullie... Nee, hij wilde alleen maar zeggen, ik heb jullie verteld. Maar één ding, door dit alles ontdek dat ik te vertrouwen ben. Dat ik een woord van God met me meedraag. En als je in een huwelijkscrisis zit, want dat gebeurt natuurlijk ook, hè, en dat gebeurt in de beste families. Want we hebben allemaal wel eens even een vonk die vliegt in een huwelijk. En in Ambon hebben ze een uitdrukking. Daar zeggen ze, waar heb je een huishouden waar de borden niet tegen elkaar... Tokkie, zeggen ze dan, tegen elkaar aanbotsen. En dat heb je overal. Dat je soms in een situatie bent dat je even vonken hebt. Maar het is niet Gods bedoeling dat we blijven discussiëren. Het gaat erom dat we zeggen, Heer, hier zijn we. Doe uw wil in ons leven. Want uw wil is altijd goed. En Paulus heeft dat tegen een, als het ware ook gezegd van, ik heb het jullie verteld, maar één ding. Ga nu erkennen wie God is. En Paulus begon te vertellen. Hij zei in vers 22, maar ook nu wek ik u op moed te houden. Want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. En waarom kon hij dat zeggen? Dat staat in het volgende vers. Want deze nacht heeft een engel van de God wie ik toebehoor en die ik vereer bij me gezegd. En hij heeft dat gezegd namens God. Hij heeft het gezegd, wees niet bevreesd, Paulus. Want gij moet voor de keizer staan. Jouw eindbestemming is Rome, Paulus. En je hebt geen zeemansgraf. Je gaat niet hier vergaan, maar je komt waar je wezen moet. En je moet voor de keizer staan en zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Wow, wat een geweldige belofte. En Paulus zei tegen zijn mensen om hem heen, erken, als God spreekt, dan heeft God gelijk. En hij sprak over zijn God en ik vind het zo prachtig. Hij zei tegen hem, de engel van de God die ik toebehoor en die ik vereer. Halleluja. Met andere woorden, te midden van de storm zei hij, ik ben niet langer meer van mezelf, maar ik ben van God. Ik ben het eigendom van God. En God zorgt voor zijn eigendom. Amen. Raak mijn gezalfden niet aan. God zorgt voor zijn eigendom. En God waakt over zijn eigendom. En daarom kon hij zeggen, ik ben van God. En daarom is God verantwoordelijk voor me. En omdat ik die grote God mag dienen, wil ik die God altijd vereren en aanbidden. Halleluja. En dat is wat we vanmorgen ook gedaan hebben. En wat we gezongen en gehoord hebben. Every praise belongs to God. Amen. Ik weet niet meer hoe de woorden precies waren, maar Hem willen wij aanbidden en Hem willen we eren. En ik heb er een punt van gemaakt, ook in mijn leven, broeders en zusters, dat als ik in moeilijke omstandigheden ben en even niet meer weet wat ik moet doen, dat ik eerst op de knieën ga. En dat ik me eerst ga focussen op God. En dat ik Hem begin te verhogen en Hem begin te prijzen. Want op het moment dat we God vereren en aanbidden, krijgt de duivel geen aandacht meer. Amen. En dan zijn we niet meer bezig met omstandigheden. Dan zijn we gewoon bezig met de grootheid van God. Halleluja. En daarom is het zo geweldig om altijd te mogen zeggen in alle omstandigheden, ik ben van God, ik behoor Hem toe en ik vereer Hem. Hij is mijn prioriteit. Hij is het die ik aanbid te midden van alle warboel van het leven. Hij is het die alles overziet, want ik ben zijn eigendom. Halleluja. En we zijn zijn eigendom voor tijd en voor eeuwigheid. Halleluja. Wij zijn het eigendom van de Heer. En daarom, te midden van een storm, erken wie God is. En een ander iets is, Paulus had een woord van God. En er staat in vers 25, daarom mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Met andere woorden, ik heb vertrouwen in het woord van God. Als God gesproken heeft, dan is het ja en amen. Want God kan niet liegen. Amen. God kan alles, behalve liegen. Halleluja. En daarom, broeders en zusters, wat geweldig om het woord van God te bezitten. En in wat voor omstandigheden ook, het woord van God te kunnen raadplegen. En de belofte van God met je mee te kunnen dragen. En die beloften die komen door zijn woord. Die beloften kunnen komen doordat, als we aan het woord aan het lezen zijn, dat er plotseling, als het ware, een vers helemaal uitspringt, waardoor God het, ja, het woord is altijd levend, maar waardoor God ons hart levend maakt om het woord te kunnen pakken op dat moment. Het kan zijn dat er een profetisch woord over uw leven is gekomen, want ik geloof dat God nog altijd spreekt door middel van de gave van profetie en de bediening van profeten. En het kan gebeuren dat er een profetisch woord over uw leven is. Hou het vast, want God kan niet liegen. Al zijn beloften zijn ja en amen. En als u in een situatie bent, net als Paulus, mag u zeggen, dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Amen. Vroeger zei ik het, mijn dochter zei het, mijn kleinkinderen zeggen het nu. Wat zeggen ze? Wat zei ik? Ja, maar u hebt het beloofd. Ja, toch? U hebt het beloofd. Met andere woorden, belofte maakt schuld. En als vader en als opa wil je gewoon trouw zijn aan je beloften. Wat te meer de hemelse vader. Amen. Dus hou vast aan het woord van God. Nog wat anders. We moeten wel even letten op de tijd. Maar ik wil nog een paar korte punten noemen. Er staat hier dat ze niet mochten vluchten. Want er begonnen mensen te vluchten. En toen zei Paulus, jongens, als jullie gaan vluchten, dan ben ik niet langer verantwoordelijk voor jullie. Want God heeft gezegd, allen die met jou varen, allen die bij je zijn. Dus daarom blijf aan boord. En toch waren er mensen, u kunt het lezen, ik heb het net niet voorgelezen, maar er zijn mensen geweest die proberen toch met een smoesje weg te komen, omdat ze, ja, niet vertrouwden op het woord van God en ze gingen vluchten. Eén ding heb ik ontdekt. God wil niet dat we vluchtende christenen zijn. God wil niet dat we zomaar op de vlucht slaan. Wel als God instructie geeft dat we ergens heen moeten gaan, prima. Maar we vluchten niet voor de aanvallen van de boze. We vluchten niet voor het gevaar. Wij vluchten niet voor uitdagingen. Het woord van God zegt, je moet vluchten als het over onreinheid gaat. Je moet vluchten als het gaat over materialisme. Je moet vluchten als het gaat over afgoderij. Je moet vluchten als het gaat over de begeerten van de jeugd. Dat zijn vier dingen die Paulus heeft genoemd. Ontvlucht die dingen, zegt hij. Maar we vluchten niet voor andere dingen. Amen. Wij staan waar God ons plaatst. En we gaan niet vluchten, want ik heb ontdekt, als mensen gaan vluchten, dan blijven ze vluchten. Soms vluchten mensen wanneer er problemen in een gezin zijn, in een huwelijk. En dan zeggen ze, ik vertrek. Of er gebeurt in een gemeentesituatie, dat mensen zeggen, nou, het hoeft voor mij niet meer, ik vlucht. En ik heb mensen zien vluchten en ze zijn nog steeds op de vlucht, omdat ze een plek niet meer kunnen vinden. En daarom, wij vluchten niet, we staan pal. Amen. We staan pal op de plek die God ons gegeven heeft. En we wachten op instructie Als God wil dat we in beweging komen, dan komen we in beweging. Maar we zijn trouw op de post die God ons gegeven heeft. En dat is wat ook nodig is in een storm. Ga niet vluchten. En Paulus zou nog een ander ding zeggen. Ga God gewoon danken voor wat je hebt. Want dat staat ook in vers 35. Paulus nam het brood en hij dankte God in alle tegenwoordigheid. Hij brak het en hij begon te eten en allen werden goedsmoeds. Halleluja. De situatie was nog niet veranderd, maar ze werden goedmoeds omdat ze God hoorden danken. Dat ze iemand God hoorden danken. En wanneer je God gaat danken, wauw, dan verandert je geestelijke atmosfeer. Je zichtbare atmosfeer mag misschien nog hetzelfde zijn. Je zichtbare omstandigheden. Maar je geestelijke atmosfeer verandert als je God begint te loven en te prijzen. En te danken voor alles wat God gedaan heeft. Te danken voor alles wat God je gegeven heeft. Er waren veel dingen overboord gegooid. En er zouden nog andere dingen overboord gaan. Want dat lezen we verder. Ze gooiden daarna het graan overboord. Maar ze dankten voor wat ze op dat moment bezaten. En we zeggen het allemaal, tel wat je hebt en niet wat je mist. En dat is de wereldse wijsheid. Maar het woord van God zegt, dank onder alles. Amen. Er staat niet dank voor alles. Want je kunt niet, ja, er zijn bepaalde dingen die helemaal verkeerd zijn. Dan kan je niet zeggen, Heer, nou bedankt Heer voor al die verkeerde dingen. Nee, maar je kan wel danken. Te midden van de verkeerde dingen. Danken dat God trouw is. Danken dat Gods plannen niet falen. Danken dat zijn beloften ja en amen zijn. En daarom we willen dankbare mensen zijn. En ze hebben wel eens gezegd, de duivel kan niet werken in een hart vol dankbaarheid. Amen. Want dan is er een sfeer van God. Dan is daar een positieve geloofssfeer. Een sfeer van, Heere, ik ben onder de indruk van wie u bent en wat u gedaan hebt en wat u gegeven hebt. En dan moet de duivel terugtreden. Wat geweldig dat we hier mogen lezen, dat ze allemaal behouden aan land kwamen. Want God deed het op zijn tijd en op zijn manier. En zo wil ik u bemoedigen deze morgen, hou vast. Hij die beloofd heeft, is getrouw en hij zal het ook doen. Amen. Zullen we samen danken. En misschien is daar wel een moeilijke situatie in uw familiesfeer of in uw maatschappelijke situatie, moeilijkheden. Vertrouw op de Heer. We gaan samen bidden en als u denkt van dit is een boodschap die eigenlijk mij aangesproken heeft, ga gewoon staan voor Gods aangezicht en zeg Heere, hier ben ik. Ik wil overwinnen in mijn storm. Ik wil u zien werken in mijn storm. En ik wil uw woord koesteren te midden van mijn storm. Vader, dank u wel dat u een ieder van uw kinderen kent. Heren, we danken u wel dat we deze morgen mogen zeggen, dit is mijn God. En ik behoor hem toe. En ik vereer mijn God. En ik ben in zijn hand. En hij heeft mij verborgen in zijn goede zorgen. Heer, we danken u wel daarvoor. En Heer, ik wil u bidden voor een ieder in ons midden die door een lastige situatie gaat, Vader. Die vastzitten in bepaalde omstandigheden. Heer, die zouden kunnen zeggen, als het aan mij lag, dan zou ik de stekker eruit trekken en weglopen. Maar Heer, dank u wel dat we pal mogen staan. Omdat het goede werk wat u begon in ons, dat u dat voort zult zetten. Heer, al die situaties die nog niet afgerond zijn. Al die situaties die nog niet zijn zoals ze behoren te zijn. Vader, we danken u wel. We willen samen zeggen met de schrijver van de Hebreeënbrief, ook al zien we nog niet alle dingen onderworpen aan zijn voeten. Maar wij zien wel Jezus. En we richten ons op Jezus, halleluja. En dat heeft Paulus gedaan, Heer, en dat willen wij doen. In alle omstandigheden van ons leven. Heer, ook al zien we nog niet de perfecte antwoorden, de perfecte omstandigheden, de perfecte vervullingen. We zien nog niet alles onder uw voeten, maar één ding weten we, u regeert en we zien Jezus. En ik wil u bidden voor een ieder in ons midden die zit met een moeilijke situatie of die staat vanwege een moeilijke situatie. Heer, wilt u zelf uw goddelijke werk voortzetten in ons? En we danken u wel, Heere, dat wie of wat de storm ook veroorzaakt maar mogen hebben, dat onze vijand, de duivel, een verslagen vijand is. En dat Jezus regeert tot in eeuwigheid. Dank u wel, Heer. Geef ons wijsheid hoe we moeten handelen. En we danken u wel dat u niet zult zwijgen, maar dat u opnieuw en opnieuw en opnieuw zult komen met woorden van bevestiging. Omdat uw woord altijd spreekt. Omdat uw Heilige Geest altijd daar is om ons te leiden in de volle waarheid. Dank u wel, Vader. Wil u bidden voor elk huwelijk, elk gezin. Voor elke relatie onderling tussen ouders en kinderen. Tussen grootouders en kleinkinderen en al die familielijnen daaromheen, naar broers en zussen en ook in de gemeente. Heren, gemeenteleden en leiderschap onderling, gemeenteleden onderling. Wij willen u bidden, Heren, dat in alle situaties wij de ruimte zullen geven aan uw Heilige Geest om te spreken, om woorden van moed en hoop in ons te leggen. En we danken u wel dat we de overwinning zullen zien. Halleluja. Dank u wel, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel en God.